Welkom bij Radio Maria.
Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I
know... said, stay out of it.
I know where your birth mother is.
Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Katovisie. De film die we in deze aflevering bespreken, heet The Case for Christ. Vandaag is het tweede deel van deze film. De film volgt het verhaal van Lee Strobel, een journalist die zichzelf als atheïst beschouwt. Lee is getrouwd met zijn vrouw Leslie Strobel en heeft samen met haar twee kinderen. Wanneer de oudste dochter van het koppel bijna sterft door verstikking, komt er plots uit het niets een gelovige verpleegster die hun dochter redt. Leslie begint na het voorval na te denken over de situatie en kan moeilijk geloven dat het puur toeval was. Ze leert geleidelijk aan het geloof kennen. Haar man, die atheïstisch is, vindt de nieuwe geloofssituatie van zijn vrouw erg bedreigend. Er ontstaat veel spanning in de relatie. Lee wil bewijzen dat het geloof absoluut een verzinsel is en doet onderzoek naar Jezus en zijn volgelingen. Zijn onderzoek draait echter anders uit en Lee komt tot hele andere inzichten. Het is een film van 2017 en is gebaseerd op het gelijknamige boek van 1998. De film is geregisseerd door John Gunn. John Gunn is vooral bekend voor zijn films The Week, Like Dandelion Dust, My Date with Rue en American Underdog. De rol van Lee Strobel wordt gespeeld door Mike Vogel. Hij heeft in tal van films gespeeld, zoals Cloverfield, The Help en Rumor Has It. Zijn vrouw Leslie Strobel wordt in de film gespeeld door Erica Christensen. Haar grootste rol is in de film Flight Plan met Jodie Foster. In de vorige aflevering volgden we Lee als journalist. Hij werkt als journalist voor juridische zaken. Hij is een zaak aan het oplossen van een agent die beschoten is. De verdachte heet James Hicks. Alles lijkt erop dat James de dader van de zaak is, al blijft de man ontkennen dat hij er niets mee te maken heeft. Lee is er vast van overtuigd dat James Hicks schuldig is en schrijft een artikel met alle mogelijke aanwijzingen om dit te bewijzen. En dit nog voor een uitspraak is gevoerd. Daarnaast zagen we dat Leslie echt gegrepen is door het geloof. Ze gaat meer en meer naar de protestantse kerk. Lee begint het hier erg moeilijk mee te hebben. Zijn onderzoek om het bestaan van Jezus te ontkennen loopt ook helemaal niet zoals hij had gehoopt. De mensen die hij interviewt geven heel doorgronde bewijzen, waarbij het bestaan van de verrijzenis van Jezus niet te ontkennen is. Hoe zou het nog aflopen met het onderzoek? En wat met het onderzoek van de beschoten agent? Komt het nog goed met het huwelijk van Lee en Leslie? We komen het allemaal te weten in deze tweede aflevering. We beluisteren in deze aflevering afwisselend muziek die geschreven zijn geïnspireerd door het verhaal. De nummers werden door verschillende artiesten gezongen. En we starten met het nummer Great and Mighty. Een nummer van Justin Land of Stone Creek Worship.
And the depths of the sea.
dancing wild inside of me. All creation comes alive now, set ablaze, wild and free. Your love moved, your love moved. Your love moved, it lights me.
We gaan naar het redactiebureau waar Lee werkt, de Chicago Tribune. Lee is nog laat op het werk en voert een gesprek met zijn atheïstische vriend en collega Ray. Hij zegt dat hij niet goed weet wat hij verder moet met zijn onderzoek tegen Jezus. Er zijn zoveel bewijzen. Ray, ik heb het uitgezocht. Ik sprak met historici, filosofen, archeologen. Er zijn verslagen van ooggetuigen die elkaar bevestigen. Mensen zonder enkele reden om te liegen. Hadden ze maar wel gelogen. Sommigen moesten hun geloof met de dood bekopen, zegt Lee tegen Ray. Ik word gek, Ray. Elke ochtend word ik wakker en denk ik bij mezelf. Misschien is vandaag de dag dat ze weer bij haar zinnen komt. Maar dat gebeurt niet. Het wordt alleen maar erger. Het is vooral dat ze veranderd is. Dat vind ik zo eng. Ik mis mijn vrouw.
Ray, I'm telling you, I've checked it out. I've interviewed a dozen historians, philosophers, archaeologists. There's all these accounts of actual eyewitnesses which corroborate each other. People with zero motivation to lie. In fact, they should have lied. Some of them ended up dying for their beliefs.
I'm losing my mind, Ray. And I wake up every morning and I think to myself, you know, maybe today's the day. Maybe today she'll come to her senses. And she doesn't. You know, it just gets worse. The thing of it is, she's different. She's actually different. Yeah, that's what scares the heck out of me. She missed my wife.
Ray luistert naar het verhaal van Lee. Hij antwoordt: ik zou willen dat ik je beter kon helpen, maar onthoud, Leslie weet heel goed dat hij hier niet achter staat. Maar ze is nog wel steeds je vrouw. En je houdt heel veel van haar. Zorg ervoor dat ze dat weet.
I wish that I could be of more help to you, Lee. But just remember, Leslie knows full well that you don't approve of all this. But she is still your wife. And you love her very much. Just make sure she knows that, too.
De volgende dag is Leslie bij het opstaan in de Bijbel aan het lezen in de keuken. Ze duidt verschillende passages aan. Wanneer haar man de kamer binnenkomt, steekt ze deze snel weg. Lee stelt voor om nog eens een avondje uit te gaan. Ze kunnen een babysit bellen voor de kinderen. Meteen hierop vertrekt Lee naar de rechtbank, want James Hicks krijgt vandaag zijn uitspraak. De rechter zegt tegen James: Mr. Hicks, begrijpt u welke aanklachten tegen u zijn ingediend?
Ja, meneer, zegt James. Hierop zegt de rechter tegen James,
hoe pleit u?
Schuldig, meneer.
Lee moet glimlachen. Hij voelt zich erg voldaan, want zijn gevoel klopte.
De rechter geeft James het vonnis van 15 jaar gevangenisstraf.
Wanneer James Hicks passeert, vraagt Lee sarcastisch, schuldig, hè?
Iedereen is wel ergens schuldig aan, antwoordt James. Maar ik niet hieraan.
Lee is benieuwd en vraagt, waarom hield je dan niet vast aan je onschuld en pleitte je schuldig?
James Hicks antwoordt hierop.
Jouw verhaal gaf me geen keus, of wel dan?
Lee weet voor het eerst niet wat te zeggen na deze woorden van James Hicks.
Mr. Hicks, do you understand the felony charges that have been filed against you?
Yes, sir.
How do you plead?
Guilty, sir.
This is not the first time I've seen you in my courtroom, son. I know you thought you'd be walking away today with a slap on the wrist. But with recent information that's come out in the press, well, today you're going to get some hard time. At my discretion, I'm sentencing you to a minimum of 15 years at the Joliet State Prison. Bailiff, take him away.
Mr. Hicks, guilty, huh?
We all guilty of something reported, but I ain't guilty of this.
Okay, so then why not maintain your innocence? Why cop a plea?
Your story didn't give me no choice, did it? Did your story give me a choice?
Lee belt naar zijn redactiedirecteur om het nieuws te verkondigen dat James een gevangenisstraf krijgt. Lee is erg trots dat hij het weer juist had. Ze lachen samen dat Mr. Hicks het waarschijnlijk erg moeilijk zal krijgen. Hij heeft nu de naam van politieschieter en informant.
Dubois.
He pled out, Chief.
15 years.
I guess your theory panned out, huh?
Yeah,
I wouldn't want to be Hicks, though. The guy's now
a cop shooter and a gang informant. That's going to be one tough stretch.
Yep.
10 grand for page one.
Yeah, heading back to you.
All right.
We gaan even de film onderbreken voor het luisteren naar het volgende nummer. Het nummer is gebaseerd op het verhaal van de film. Het liedje dat we nu gaan beluisteren heet I Believe You Are Christ. Het is een nummer van Faith Life Church, featuring Open Heaven.
There was a time when I'd lost all hope, a time when I didn't know truth. But finally I opened my heart to feel love, opened my eyes to see you. What was lost is found. Now these dry bones are dancing around. I believe you are Christ Messiah. I believe you have risen up from the grave. I believe that you reign. Doubt any longer. I felt your love in my life. Oh, you lift up the weak and you're making us stronger, making blind eyes open wide. What was lost is found. Now these dry bones are dancing around. I believe you are Christ Messiah.
S'avonds is het zover. Lee en zijn vrouw gaan naar een gezellig café. Ze zijn samen aan het dansen op de muziek van een man die akoestische gitaar aan het spelen is. Tijdens het dansen zijn Lee en zijn vrouw aan het praten. Lee zegt: ik zat na te denken. Ik mis je. Hierop antwoordt Leslie: maar ik ben hier. Ik wou dat ik je duidelijker kon maken wat ik doormaak. Het voelt alsof ik op reis ben naar de geweldigste plek ooit. En ik kan je niet meenemen. Ik vind dat zo erg. Lee antwoordt niet op wat zijn vrouw zegt. Hij begint na te denken.
You know, I was just thinking. I miss you.
I'm right here.
Yeah?
I wish I could make it more understandable what I'm going through. I feel like I'm on this journey to the most amazing place I've ever been, and I can't take you. I can't even... I don't know how to tell you about it. I'm sorry.
De sfeer is na het gesprek weer erg gespannen. Ze rijden terug naar huis. Thuis aangekomen moet Lee toch even zijn gevoel van de situatie bespreken. Luister, zegt hij. Ik begrijp dat dit nu allemaal heel goed voelt. Ik ben naar de kerk geweest. Ik heb de muziek gehoord. Ik snap dat je wilt dat het waar is. Maar wat als dat niet zo is? Zou je dat niet willen weten voor je je hele leven eraan wijdde? Leslie antwoordt rustig. Maar wat als het wel zo is? Wat als het waar is? Zou jij dat dan niet willen weten? Er is een Bijbelvers die zegt: het geloof overtuigt ons van de waarheid van wat we niet kunnen zien. Ze kijkt naar Lee en zegt: jij gelooft in wat je kan zien en aanraken en voelen. En ik voel dit. Lee gelooft er niets van. Geloven is niet op feiten gebaseerd. Het is niet iets wat concreet aangetoond kan worden. De conversatie wordt heviger. Leslie zegt dat wat ze voor het geloof voelt hetzelfde is als de gevoelens voor haar man. Maar dat is niet hetzelfde, zegt Lee. Ik ben een persoon. Leslie zegt hierop: ik weet dat we veel ruzie hebben gemaakt de laatste tijd en dat het niet gemakkelijk is. Maar ik ben je de laatste tijd nog liever beginnen te zien dan ooit. En waar is dat op gebaseerd? Zegt Lee.
Look, Les, I understand that all this feels good right now. I mean, I went to church. I heard the music. I get that you want this to be true. But what if it's not? Wouldn't you want to know that before you've dedicated your entire life to it?
Of course. But what if it is? What if it is true? Wouldn't you want to know that? There's a verse that says, faith is the evidence of things we can't actually see. You believe what you can see and touch and feel. And I feel this. I can see it. I know it.
You can't.
But I do. It's the same way I know I love you.
Yeah, but that's different, Les. I'm real. I'm a person. We have a relationship.
I know I've been fighting and it's been weird lately, but I love you more now than I ever have.
Based on what?
Mijn gevoelens zijn voor je gesterkt sinds ik Jezus ken. Is dat geen bewijs dat geloof echt is? Dat bewijst helemaal niks. Het zijn gevoelens, geen bewijs, zegt Lee boos. Maar voor mij zijn deze gevoelens echt, antwoordt Leslie. Lee pikt hier meteen op in en zegt: ik hou niet van deze versie van ons. Ik hou niet van wie je wordt.
als ik vooruitkijk en als we deze conversatie binnen 5 jaar of zelfs 2 jaar nog voeren, ik zal er niet zijn. Lizzie krijgt tranen in haar ogen en zegt dat ze gaat kijken naar de kinderen en de babysit zal betalen.
Honestly, it's since I accepted Jesus. My love for you has only, it's only grown and it's only deepened. And if that's not proof of something, I don't know what is.
No, that's not proof of anything, Les. That's feelings. It's not proof.
And my feelings are a valid experience that...
No, Les, I...
They're real to me.
I don't like... this version of us. I don't like what you're becoming. And if I'm looking ahead and we're still having this conversation 5 years from now, we're having this conversation 2 years from now, I don't want to be there for that. Okay? I won't be.
Lizzie voelt zich erg ongelukkig en gaat de dag nadien naar Alfie vooruit. Ze heeft veel schrik dat de relatie met haar man is afgelopen. Alfie blijft er rustig bij en zegt... Ik weet dat het eng is. Dat weet ik, geloof me. Ik heb het ook meegemaakt. Maar geloof me maar, op zijn tijd en manier komt God zijn belofte altijd na. Vervolgens citeert Alfie een Bijbelvers van Ezechiël. Ik zal je een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ze zegt tegen Leslie dat God niemand in de steek houdt en er ook voor Lee zal zijn. God breekt nooit een belofte en zal ervoor zorgen dat Lee terugkomt. Ze geeft als advies om gewoon geduldig te blijven. Ik beloof dat ik voor jullie beiden zal bidden. Zegt ze.
We can sit here for
okay.
a minute.
Okay, thank you. Okay. Alfie, I'm losing hope. I'm losing hope for Lee. I'm losing hope for my marriage.
Oh, come on now. It's gonna be okay. It'll be all right.
No, I don't know what to do.
All right, okay. I know that is scary. I do. Trust me, I've been there. But I can promise you this. In his time and in his way. God always keeps his promises. And what did he promise Ezekiel? I will give you a new heart. I will put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Now that's a truth you already know.
Op het redactiebureau is Lee tegen London aan het zeggen... Al zeiden ze dat ze Jezus gezien hadden, dan hoeft dat toch nog niet waar te zijn? Misschien hadden ze waandenkbeelden. Misschien dachten ze alleen dat ze Jezus zagen en waren ze gehersenspoeld. Met andere woorden, die zogezegde getuigen van Jezus hadden misschien allemaal wel een psychose. London moet lachen. 500 mensen op hetzelfde moment een psychose? Misschien moet jij maar eens naar een psycholoog gaan. Dat is het, zegt Lee. Ik wil een psycholoog spreken om zijn visie van het verhaal te horen. Beste luisteraars, we beluisteren nu het nummer Your Love is Chasing Me van Soulfire Revolution. Een nummer geschreven gebaseerd op het verhaal van deze film.
Wasn't searching for a savior. I didn't need some kind of sign. The evidence of something greater has opened up my eyes. Opened up my eyes. questions found an answer. Now I have a case for Christ. I tell the world of my salvation. Jesus changed my life. Jesus changed my life. Changed my life, opened up my eyes, opened up my eyes. Jesus changed my life, Jesus changed my life. I believe in you more than anything. I receive your truth, change my life.
Lee heeft een psycholoog gevonden en trekt naar Indiana. Hij heeft contact genomen met professor Roberta Waters. Ze is de voorzitter van de Amerikaanse Associatie van Psychoanalytici. Lee begroet de professor en vraagt aan haar of de mogelijkheid zou kunnen bestaan dat de volgelingen van Jezus allemaal gehersenspoeld zouden geweest zijn. Hierop antwoordt ze: hoe graag ik ook een medescepticus zou helpen, wat u voorstelt is volstrekt onmogelijk. Lee reageert hierop: hoe kunt u dat zeggen? Als Charles Manson zijn volgelingen kan veranderen in moordende zombies, dan kun je volgelingen van Christus toch laten geloven in waandenkbeelden. Professor Roberta ontkent en zegt: waandenkbeelden zijn als dromen. Ze gebeuren in de individuele persoon. Ze komen in de individuele geesten voor en zijn niet besmettelijk als een verkoudheid.
Agnostic, finally.
And a leading authority on human behavior at Purdue University.
Indiana, great.
Dr. Waters.
Ah, hello, Mrs. Strobel.
As much as I would like to help a fellow skeptic, what you're proposing is completely impossible.
But how can you say that? I mean, if Charles Manson can turn his followers into murderous zombies, surely the followers of the Christ cult could be convinced of their own delusions?
Listen, hallucinations are like dreams. They happen in individual minds. They don't spread like the common cold.
Lee geeft niet af en zegt: een hypnotiseur verandert een podium vol verzekeringsagenten in kakelende kippen. Gebeurt dat dan niet echt? Natuurlijk wel, zegt professor Waters erop. De kracht van een suggestie kan heel ver gaan. Het is één ding om individuele mensen dierengeluiden te laten maken door hypnose. Het is iets heel anders om 500 mensen dezelfde droom te laten hebben. Dat zou zelfs een groter wonder zijn dan de opstanding zelf. Zonder een leeg graf zouden u en ik dit gesprek niet eens voeren, zegt Lee. Als Jezus herstelt van zijn verwondingen, zou dat probleem opgelost zijn. Dan zouden alle mensen hem gezien hebben. Professor Waters stelt voor dat Lee met een arts spreekt over de verwondingen van Jezus.
Okay, so a hypnotist. turns a stage full of insurance salesmen into clucking chickens, then that's not really happening, or?
No, of course it is. The power of suggestion can be very profound, but it's one thing to be mesmerized into making animal noises. It's quite another for 500 people to have the same dream. To be honest, that would be an even bigger miracle than the resurrection itself.
And without an empty tomb, you and I, we're not even having this conversation. If Jesus recovered from his injuries, that solves that problem. All these people could have easily seen him, yes?
Yes, but I'm afraid that's not a brain issue. You need to speak to a medical doctor.
Of course. Dr. Waters, again, thank you for your time. You've been most gracious.
Voor Lee de zaal verlaat, stelt ze hem nog één vraag. Hoe is de relatie met uw vader? Lee antwoordt: complex. Laat me raden, zegt de professor. Afstandelijk, kil, geeft weinig erkenning of liefdesuitingen.
Before you go, may I ask you something?
Sure.
It's about your father. I'm just curious what your relationship with him is like.
Complicated.
Let me guess. Distant, cold, doesn't give much affirmation or express love.
De professor vermoedt dat de relatie met God vertroebeld wordt door de relatie die Lee heeft met zijn eigen vader. Joe Koplinski, de beschoten agent, komt Lee bedanken op zijn bureau. Hij is gerustgesteld dat Mr. Hicks momenteel in de gevangenis is. Wanneer Lee een schouderklop geeft, denkt hij er net aan dat Joe in zijn arm geraakt is. Oh, zegt hij. Ik heb nog kogelschijven in mijn mild. Oeps, sorry, vergeten, zegt Lee. Ja, de prijs voor het uitoefenen van mijn werk, zegt de agent.
Hey, Officer Koplinski, how you feeling?
Yeah, getting there.
Good, thanks, buddy.
Just wanted to come by and, say thanks for the story. For telling the truth.
Meanwhile, it's my job and, in this case, my pleasure.
So you got everything you need on Hicks? Wrapping the story up?
Yeah, no, that's all done. Don't have to worry about him shooting anyone for another 15 years.
Ooh. Yeah. Still have bullet fragments in my spleen.
Oh, right, I forgot.
Yeah. Price for doing my job, I guess, huh?
Right.
Thanks again, Strong.
Yeah, feel better.
Wanneer Joe vertrekt, blijft Lee met een wrang gevoel achter. Hij begint zich terug in de zaak te verdiepen. Er klopt iets niet. Hij vertelde dat hij kogelscherven heeft in zijn mild. Maar de kogel ging niet langs daar. Het lijkt alsof de loop in de borstzak wees. Nadat Lee wat verder onderzoek heeft gedaan, blijkt dat agent Joe een verdoken revolver in zijn balpen had en dit ter hoogte van zijn borst in zijn hemd. Het is de balpen dat zijn wond heeft veroorzaakt. Lee gaat meteen naar de commissaris om de zaak voor te leggen. De commissaris van Joe vertelt dat zulk een wapen verboden is om te dragen tijdens de diensttijd. Dat niemand dit gezien heeft, vragen de beide heren zich af. Het lijkt erop dat Koplinski een geheim had, slachtoffer speelde en Lee en alle anderen er deed intrappen. Ze hebben James Hicks onterecht in de gevangenis laten steken. De politie gaat dit zo snel mogelijk rechtzetten.
Not sure why you want to do this now. Hicks has already been sentenced.
Just humor me, Marlo. Here's what's weird. He's got bullet fragments in his spleen, but the entry wound is up here. It's as if the weapon barrel was pointing inside the breast pocket.
See the powder burns right there.
Now, a couple years back, I was doing research on concealed weapons, people disguising firearms as cigarette lighters, belt buckles.
That's a pen. It's a writing utensil.
Is it?
What is that?
Spent shell casing. That, Mr. Marlowe, is a gun. That is a 22 caliber handgun. Look at that, right there. That's what shot Koplinski.
This is illegal for any cop to carry a weapon like this while on duty. How could nobody have seen this?
Nobody was looking for it. Kablinski had a secret. He played the victim card, and I bought it.
Well, so did the cops. Unbelievable. He's actually innocent.
He's wrongfully prosecuted, is what he is. You got to get back to that judge. You got to get Hicks out of lockdown.
Can you get this stuff?
I got it. Just you go.
De redactiedirecteur is woedend. Ze hebben verschillende artikels in een magazine gezet van een zaak die verkeerd is veroordeeld. Dat is niet goed voor de reputatie van het magazine. De directeur is niet tevreden en heeft de indruk dat Lear met zijn gedachten niet meer bij is. Het is tijd om even rust te nemen, zegt hij.
How could you miss this?
Kablinski played me.
No. You let yourself get played, Mr. Bestseller. And you put the integrity of this paper at risk. Not to mention putting an innocent man in harm's way. Whatever's been distracting you lately, it got in the way of your reporting. Now go write me a retraction. I got to call downstairs and have them hold the presses so we can remake A1.
Yes, sir. After this, I'd like to take a few personal days if I could.
Take more than that. Any production.
Beste luisteraars, we luisteren even naar het nummer Your Love van The Church Vessel. Voor Leslie breekt er een mooie dag aan. Ze heeft besloten om zich te laten dopen. Ze staat samen met een dominee in de rivier. Verschillende leden van de protestantse gemeenschap staan mee aan de rivier om de vreugde te delen. Lee is even komen kijken, maar kan het niet aan en gaat voor het einde van de doop weer weg. Zijn vrouw straalt van vreugde.
Leslie Strobel, today is very much like a wedding ceremony. By taking the step of baptism, you are publicly proclaiming you are a follower of Jesus. Do you believe he is your savior who died for your sins? And is it your desire to make that belief public by being baptized?
Yes, it is.
And it is my privilege to baptize you in the name of the Father, the Son,
De avond na de doop komt Lee pas heel laat thuis. Lizzie is erg ongerust. Wanneer Lee eindelijk thuis komt, is hij helemaal dronken. Lizzie probeert hem tot reden te brengen, maar het lukt niet. Hij verwijt Lizzie dat ze achter gesloten deuren over hem bezig is en zelfs biedt dat hij opgelapt zou worden.
Out celebrating on my own. Okay. And then I remember that I need to go to Los Angeles tomorrow, so I have to pack a bag.
No. Los Angeles? No. What happened today? You left. You left. What happened?
Well, I didn't want to interrupt the wedding festivities. That's a big deal. Congrats.
It's a metaphor.
Uh-huh.
You know what a metaphor is, right? You're Married a smart guy, Lee, right? Hey,
yep.
Come here. Listen to me. Today was important to me. You know that. I don't understand
that
how you
could
just...
Hij wordt zo boos dat hij een vaas op de grond smijt. Allison, zijn dochter, wordt wakker van de ruzie in de ouders en vraagt aan haar vader waarom hij zo gemeen is tegen moeder. Lee blijft tegen iedereen roepen en stuurt Allison meteen terug naar bed. Lee heeft al snel spijt van wat hij gedaan heeft. Hij schaamt zich voor het voorval. Ook de baby is er wakker van geworden. Wanneer Lee is afgekoeld, gaat hij naar het bed van zijn dochter en biedt zijn excuses aan. Maar Allison doet alsof ze haar vader niet hoort en antwoordt niet.
It's my house. I'm not gonna leave. It's my house. It's my family.
Daddy, stop being mean to mommy.
Allison, what are you doing? Get upstairs now.
Keep your voice down.
Go.
You just go to California. Just go.
You and only you, hon, right?
Lee vertrekt vroeg de dag nadien. Hij heeft afgesproken met een arts om het te hebben over de verwondingen van Jezus. Lee begint. De ooggetuigen van Jezus konden hem zien naar Golgotha omdat hij nooit aan het kruis gestorven is. Dokter Alexander antwoordt. Ah ja, want als hij niet sterft, is er ook geen opstanding, toch? Juist, antwoordt Lee. Dus, of hij zichzelf aan het kruis hielp, of dat iemand anders dat deed, of dat hij zijn eigen dood voorwende, het maakt niet uit. Het doet elk aspect van de wederopstanding teniet. Juist ja, zegt de dokter. De flauwte-theorie. Lee gaat verder. Hij viel flauw. Hij stierf niet. Dokter Alexander antwoordt. Veel sceptici gingen u al voor met die hypothese, Mr. Strobel. Ik ben arts en wetenschapper. Ik heb al vreemde fenomenen gezien. Maar de flauwte-theorie is onzin.
So forgive me for making you travel all the way out here, but when someone rings me up and says he wants to dispute the most significant event in human history, I feel it's important that we do it face to face. Don't you?
Yeah, that's fine. I appreciate your time. So my line of attack is this: the reason the eyewitnesses were able to see Jesus after Golgotha is because he never died on the cross.
Because if he doesn't die, there's no resurrection, yes?
That's right. So whether or not Jesus himself or someone else took him off of the cross early, or if he fakes his own death, it doesn't matter. It completely discounts every aspect of the resurrection.
Right, the swoon theory.
Yeah, but he passed out. He didn't die.
I'm afraid there's a long line of skeptics in front of you with that hypothesis. Mr. Strobel, I am a medical doctor and scientist, I have seen a great many strange phenomena in my lifetime. Mm-hmm. But the swoon theory is rubbish.
Flauwte theoretici vergeten het feit dat Jezus werd gegezeld voorafgaand van zijn kruising. Weet u wat er gebeurt bij een Romeinse geeseling? Lee antwoordt. De persoon wordt geslagen met een zweep. Nee, niet geslagen, zegt de dokter. Op brute wijze gekastijd en afgerammeld. Aan de zweep zaten metalen balletjes en botfragmenten. Het vlees op Jezus' rug moet verscheurd geweest zijn. Alle spieren en pezen moeten zijn blootgesteld. Door het bloedverlies van de geesteling moet Jezus in kritieke toestand zijn geweest. Daarom bezweek hij onder het gewicht van het kruis. Lee vraagt door. Is het mogelijk dat Jezus het vastspijkeren aan het kruis heeft overleefd? Dokter Alexander zegt, dat zou je kunnen overleven, Maar dat is kinderspel, vergeleken met wat volgt op de kruising. Het is een langzame, pijnlijke dood door verstikking. De druk op Jezus zijn schouders zette zijn longen in een permanente inademingspositie. Om te kunnen uitademen, zou hij zichzelf omhoog hebben moeten duwen met zijn doorboorde polsen en voeten. Zijn aan vlaggen gescheurde rug zou langs het hout hebben geschraapt. En dat zou hij steeds weer opnieuw hebben moeten doen. Totdat totale uitputtering dat onmogelijk zou hebben gemaakt, om uiteindelijk te sterven. In theorie, zegt Lear meteen op.
Rubbish. Is that a medical opinion?
You know, it is, actually. Swoon theorists tend to skim over the fact that Jesus was flogged prior to his crucifixion. Do you know what happens in a Roman flogging?
The person is lashed with a whip.
No, not lashed. Scourged and pummeled savagely. You see, the cowhide whip is braided with metal balls and bone fragments. The flesh on Jesus' back would have been shredded. The very muscles and sinews themselves laid open to exposure. The flogging itself would have left Jesus in critical condition from massive blood loss, which is why he collapsed under the weight of the cross that the Romans made him carry through town.
Okay, so is it possible that Jesus survives being spiked to the cross?
Oh, yes, you could survive it, but it's child's play compared to what comes next in a crucifixion. Slow, agonizing death by asphyxiation. Come with me. The stress on Jesus' chest muscles would have locked his lungs into the inhale position. So in order to let the breath out, he would have had to shove himself up using his spiked wrists and feet, scraping his shredded back against the wood of the cross, and then sagged back down again in order to draw his next breath, which he would have had to have done over and over and over again until utter exhaustion just made it impossible. And then inevitably...
De soldaten waren geen dokters en hebben hem misschien, zonder het te weten, bewusteloos van het kruis gehaald. De dokter moet lachen. Natuurlijk waren het geen artsen, het waren professionele moordenaars. En ze waren heel goed in hun werk. Dat moest ook wel. Als een gevangene levend zou ontsnappen, zouden ze zelf worden geëxecuteerd. Mr. Lee Strobel, zegt de dokter. De kruising van Jezus is een van de best onderbouwde gebeurtenissen in de oude wereld. En om de flauwte theorie helemaal te vernietigen, is er nog één ding. Wanneer de Romeinen bij de dood van Jezus zijn buik doorboorden, kwam er bloed en water, wat duidt op een pericardiale effusie, als gevolg van dood door verstikking. En dat kan niemand stimuleren. Dus mijn antwoord op je vraag, ja. Het is mijn medische opvatting dat Jezus stierf aan het kruis. Lee merkt dat niemand van al de experts objectief is. Hierop zegt de dokter dat niemand die deze zoektocht doet, dat kan blijven. De dokter geeft tot slot nog een betrouwbaar wetenschappelijk magazine aan Lee, waar de dood van Jezus als medisch correct wordt weergegeven. Ik moet eerlijk zijn, zegt Lee voor hij vertrekt. Ik had gehoopt iets anders te horen.
He dies in theory, but let's remember these soldiers, they're not doctors. Okay? So maybe they took him off the cross and they thought he was dead, but in fact he wasn't.
No, of course they weren't medical doctors, they were professional killers. Right, and they were quite good at their jobs. They had to be. If a prisoner escaped alive, they themselves would be executed. Mr. Strobel. The crucifixion of Jesus is one of the best attested events in the ancient world. And, if you will, the final nail in the coffin, at least from theory, is this. When the soldiers thrust their spear between Jesus' ribs, do you know what came out? Blood and water, which we now know is a description of pericardial effusion as a result of death by asphyxiation. This is not a condition anyone could fake. And so to answer your question, yes, it is my medical opinion. That Jesus Christ died on that cross.
Excuse me, doctor.
A moment.
Doc, I gotta tell you,
You're not telling me what I hope to hear today.
Wanneer Lee het gebouw van de dokter verlaat, wordt hij opgebeld door zijn vrouw. De vader van Lee is plots overleden. Op de begrafenis zit Lee met een grote afstand van zijn vrouw. En na de ceremonie loopt Lee in het ouderlijke huis rond. Hij zit zich in de stoel van het bureau van zijn vader. Hij ziet de portefeuille van zijn vader op het bureau liggen.
Lee?
Hey, it's me. Everything all right? Kids okay?
Sweetheart, it's your father.
Wanneer hij de pas van zijn vader wegneemt, ziet Liater een artikel over zijn promotie in de portefeuille steekt. Dat ontroert Lee heel erg. De moeder van Lee komt net binnen. Ze zet zich bij haar zoon en vertelt dat zijn vader erg van hem hield. Lee ontdekt dat zijn vader alle artikels die hij ooit geschreven heeft, allemaal heeft bijgehouden. Hij kan zijn tranen niet meer bedwingen.
You know he had this in his wallet?
Yes. You know, your father. He was proud of everything you ever accomplished. Look, he didn't know how to say it very well. But he loved you, son. He really loved you.
Wanneer Lee samen met zijn vrouw naar huis rijdt, hoort hij op het nieuws dat James Hicks is vrijgelaten, maar dat mensen hem erg hebben toegetakeld. Lee zoekt op in welk ziekenhuis de man ligt, om hem te zeggen hoeveel het hem spijt. Mr. Hicks antwoordt: "U wilde de waarheid gewoon niet zien." Dit brengt Lee tot denken. Wil hij de waarheid van het geloof ook niet zien?
Mr. Hicks. Mr. Hicks, it's Lee Strobel. Just wanted to say that, that's my fault. I missed the truth. I'm sorry, I didn't see it.
You didn't want to see it.
Wanneer Lee terug naar zijn atheïstische vriend Ray gaat, vertelt hij dat alles wat hij wilde bewijzen tegen het geloof allemaal tegen hem is uitgedaagd. Ray zegt hierop: geloven of niet geloven is altijd een sprong in het onbekende. Ik ben tot mijn eigen conclusie gekomen. Je zal dat zelf ook moeten doen.
I've hit a brick wall. I have read through every book you've given me. I've gone through every argument. I've followed every lead.
At some point, young man, you're going to have to plant your flag on a mountain of uncertainty where not every question is answered. The human mind will never get to the bottom of every mystery in the cosmos. Believing in God, not believing in God, either way, still takes a leap of faith.
So you're saying, even in our disbelief, that we still take a leap of faith?
More or less. Me? Well, I've come to my own conclusion. You're gonna have to do the same thing for yourself.
Alle informatie die Lee de laatste maanden heeft verwerkt, brengt hem erg tot nadenken. Hij begint op het bord van zijn bewijsmateriaal alle puzzelstukken aan elkaar te knopen. Hij komt tot een klaarblijkelijke conclusie. Hij krijgt tranen in zijn ogen en zegt: God, u wint.
The only way to truth is through facts.
The entire Christian faith hinges on the resurrection of Jesus. If it didn't happen, it's a house of cards.
No, you just have to show that Jesus died and was seen after.
How can we be sure of the reliability of those manuscripts?
Archaeologists have recovered 5,843 Greek New Testament manuscripts. Nothing else in history even comes close.
You trust the Journal of the American Medical Association?
Yes, Jesus Christ died on that cross.
You're not telling me what I hope to hear today.
What if it is true? Wouldn't you want to know that?
The first recorded account tells us that he was buried in a tomb. The empty tomb is based on evidence. Isn't evidence your trade?
Faith is the evidence of things we can't actually see.
Any careful historian will see that the core account is consistent, even if a few of the secondary details are told from different perspectives.
500 separate people saw Jesus at the same time.
That would be an even bigger miracle than the resurrection itself.
The disciples reported what
people
actually happened.
People with zero motivation to lie.
When is enough evidence enough evidence?
I felt something that is maybe more real than anything I've ever felt in my life.
This is not a condition anymore.
Still takes a leap of faith.
But why would he do it?
It's really very simple. Love.
Lee gaat terug naar zijn vrouw Leslie. Kom, ik wil even met je spreken. Ik ben de afgelopen maanden niet helemaal eerlijk tegen je geweest. Leslie krijgt schrik van wat hij gaat zeggen. Dat is een heel eng begin van een gesprek, zegt ze bang. Luister nu gewoon even naar me, zegt Lee.
Are you okay?
Yeah, I'm fine. How's he doing?
Good.
Come over here. I want to talk to you for a second.
Are you sure you're okay?
So I have not been completely honest with you over the last few months.
That's a really scary way to start a conversation.
Just hang with me here, okay? When you became a Christian, I freaked out. I mean, I was scared.
Toen je christen werd, werd ik helemaal gek. Ik bedoel, ik was bang. Het voelde alsof ik jou moest redden. Dus besloot ik om te bewijzen dat dit één grote leugen was. Dat heb ik de hele tijd gedaan. Een onderzoek. Dat is de reden dat ik zo afgeleid was en naar Californië ging. Ik moest gewoon bewijzen dat dit niet klopte. Maar ik kon het niet. Het bewijs voor jouw geloof was meer overweldigend dan ik ooit voor mogelijk had kunnen houden.
En ik voelde dat ik dat nodig had om je te redden. En zo heb ik besloten om te gaan om te proeven dat dit allemaal een grote con was. En dat is wat ik al deze tijd heb gedaan.
Your research?
Yeah, let me look at this. This is all that stuff. That's why I've been so distracted. That's why I went to California. I just had to prove this whole thing wrong. The evidence for your faith, it's more overwhelming than I could have ever imagined.
Maar het kwam niet alleen door het bewijs, het kwam door jou. Je bent altijd van me blijven houden. Je hebt mij nooit opgegeven. En ik denk dat God dat daarom ook niet deed. Wat? Zegt Leslie. Ik denk ook niet dat God je heeft opgegeven. Maar wat bedoel je nu precies? Lee gelooft zelf niet wat hij gaat zeggen, maar vertelt. Ik geloof.
But it wasn't just the evidence, okay? It was you. You never stopped loving me. You never gave up on me. And I think because of that, God didn't either.
Oh. What? I don't think God gave up on you either, but what are you saying?
I can't even fathom that I'm gonna say these words out loud. I believe.
Lizzie krijgt tranen van pure vreugde. Ze nemen samen de Bijbel en lezen erin. Ze knielen neer en beginnen samen te bidden. Lee is erg zenuwachtig. Hij heeft nog nooit gebeden. God, ik heb geen idee wat ik doe, maar ik kan het bewijs niet ontkennen. En ik weet niet alles. Ik zal nooit alles weten. Maar ik weet genoeg en ik geloof erin. Het spijt me wat ik mijn vrouw en familie heb laten doormaken. Maar ik weet dat u echt bent. Ik weet niet wat er komt. Maar ik ben er klaar voor. Voor wat u mij geeft, zegt Lizzie in zijn gebed.
God, I have no idea what I'm doing. But I cannot ignore the evidence. And I don't know everything. I never will know everything, but I know enough, and I believe it. I'm sorry for what I've put my wife through, what I've put my family through, but I believe you're real. And I don't know what comes next. I don't know what it means. I just know that I want whatever's next. So let's do that.
Lee gaat terugwerken in de redactie. Hij wil zijn getuigenis publiceren in de krant. Maar de redactiedirecteur vindt dit geen goed idee en verwerpt het. Leslie stelt voor om de getuigenis niet als een artikel, maar als een boek te publiceren. En dat heeft Lee gedaan. Het boek is een internationale bestseller. Lee heeft nog 25 andere boeken geschreven over zijn zoektocht naar het geloof. Hij heeft na The Case of Christ nog 11 andere boeken geschreven waar hij op zoektocht gaat naar concreet bewijs van het geloof. Hij is een geliefde auteur en heeft in 2007 een prijs gekregen voor zijn boeken door de Apostolische Kerkgemeenschap. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. We besluiten de aflevering met het beluisteren van de soundtrack van de film. We wensen u nog een mooie dag en tot de volgende aflevering.
Beggar in the world just to find you, Lord.